can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Pictor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis. De podcast waarin we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen analyseren en kijken wie er aan kop ligt op weg naar het presidentschap. Ik ben Helle Huuk.
En ik ben Victor Pak.
En vandaag hebben we een speciale bonusaflevering voor jullie. We praten met een bijzondere gast, een absolute Amerika-junk. Het is D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij volgt de Amerikaanse verkiezingen op de voet. En hij gaat vandaag zijn inzichten met ons delen.
Dus Jan, we gaan het vandaag hebben over jouw fascinatie voor de VS, waar die vandaan komt. En vooral, wat zijn de belangrijkste campagnemomenten tot nu tijdens deze zinderende race? En hoe gaat het verder lopen?
Ja, laten we maar eens even beginnen met jouw fascinatie. Ik denk dat we allemaal wel altijd gefascineerd naar de Verenigde Staten kijken. Maar wanneer is die bij jou begonnen?
Ja, ik vond het altijd al een waanzinnig interessant land. Maar al toen ik 9 was, voor het eerst een keer op reis met de familie. Want we gingen eigenlijk bijna nooit Nederland uit. Maar dan gingen we naar New York en daar in die grote stad rondlopen. Ja, ik keek mijn ogen uit natuurlijk. Ik kwam uit een klein dorp in Nederland. Die hoge gebouwen en die mensen die aan het schreeuwen waren op straat. Ik vond het fascinerend. En daarna ben ik ook die presidentsverkiezingen op een gegeven moment gaan volgen. Tussen Gore en Bush. En dat was natuurlijk ook de spannendste verkiezingen ooit, bijna. 538 stemmen verschil was het, geloof ik, uiteindelijk in Florida.
Ja, in Florida, ja.
Hertellingen en dat beeld van stembiljetten, waarbij ze dan met een loop gingen kijken of dat stembiljet nou was doorgeprikt voor een kandidaat of toch niet voldoende was doorgeprikt. Nou ja, het was zo'n enorm circus. En ja, ik kwam er later achter dat het in Amerika altijd een circus is.
Ja, we hadden ook bedacht om jou uit te nodigen, omdat jij alle debatten kijkt, die natuurlijk dan altijd diep in de nacht zijn. En Victor kijkt die ook.
Ja.
Hè, dus dan zitten jullie samen een beetje te twitteren om 3 uur 's nachts.
Even te kijken, wat zijn de analyses? Hoe kijk je ernaar? En zo, er zijn voor mijn gevoel een handvol Nederlanders wakker. En Jan en ik zijn er 2 van.
Ja, dat is ideaal dat je dan Victor hebt om even te kijken of de analyse wel klopt.
Wel klopt, ja. Dus jullie zitten te synken met elkaar. Ja. Jan, is het waar dat die kamer, dat jouw kamer bij de Tweede Kamer, dat die vol Amerikaanse verkiezingen paraphernalia hangt?
Nou, er was één collega die was in Californië en die zei, hoe kan ik naar een rally? En toen zag ik dat Harris in Nevada en Las Vegas was. Dus toen heb ik die daar naartoe gestuurd. En die heeft toen als bedankje voor deze hulp een hoop merchandise van Kamala Harris en Tim Walz meegenomen. Dus ja, die heb ik op mijn kamer neergezet. Zeker. Ja.
Het verhaal gaat dat jij in het geboortedorp van Tim Walz geweest bent.
Valentine, Nebraska. Ja, daar ben ik een keertje doorheen gereden, klopt.
Maar dat was toeval. Je wist toen niet als een soort bedevaartsoord.
Nou, ik wist toen nog net wie Tim Walz was op dat moment. Want dat was, dat is uiteindelijk alweer 3 maanden geleden. En wie had toen ooit in de wereld van Tim Walz gehoord? Want toen was Joe Biden nog gewoon de presidentskandidaat. En de moordaanslag op Trump had net plaatsgevonden. Dus het was een heel andere wereld eigenlijk. Want toen Harris het overnam, toen zag alles er ineens totaal anders uit. Was iedereen al bijna weer vergeten dat er een moordaanslag op de oud-president was geweest.
Als we eens even helemaal teruggaan, hè, naar de State of the Union, zeg maar. Dat lijkt inderdaad ook alweer lichtjaren geleden. Dat vond jij toch een belangrijk moment in de aanloop naar waar we nu staan.
Ja.
Kun je uitleggen waarom?
Nou, omdat uiteindelijk hebben we natuurlijk dat debat gezien tussen Biden en Trump. En iedereen dacht, hoe kan het dat Biden nog een keer kandidaat wil zijn en dat de Democraten dat toestaan? Maar in de periode daarvoor is Biden eigenlijk bijna onzichtbaar geweest, een beetje ondergedoken. Deed praktisch geen persconferenties, was heel weinig in beeld. En als hij dan een keer in beeld was, dan was het gewoon van de teleprompter spreken. Ja, een van die speeches was de State of the Union. Dat was in het vroege voorjaar en dat deed hij eigenlijk best wel goed. Want Biden staat natuurlijk onbekend dat hij eigenlijk vooral goed kan fluisteren en kan schreeuwen. En met schreeuwen probeert hij dan energie uit te stralen. En luisteren, dat doet hij sowieso graag. Maar bij die speech kwam dat behoorlijk goed over. Hij leek ook erg ontspannen in die zaal. Maakte wat grappen tegen de Republikeinen. Hij kon natuurlijk over bijvoorbeeld de wetgeving over migratie zeggen van, die hebben jullie zelf geblokkeerd, hè, Republikeinen. En na afloop heeft hij nog een uur ongeveer in de zaal gestaan om met iedereen handen te schudden en grapjes te maken. En de Democraten hadden toen ineens weer het idee, die Biden, hij staat er nog.
Hij blijft in ieder geval
nam alle twijfels weg of zo, die State of the Union. Terwijl daarvoor was er veel gedoe wel over Biden en zijn leeftijd. Maar ja, het was een beetje, ja, er was al een soort van poging om, of een neiging bij de Democraten om zich daarbij neer te leggen. En toen State of the Union haalde eigenlijk alle twijfels die er nog waren weg. Er stond gewoon, ja, een Biden waarvan je dan denkt, ja, oké, maar dit kan nog wel 4 jaar door, zeg maar. Ja. Even in de gemakzuchtige theorie. En ook natuurlijk vanuit alle Biden-fluisteraars, want Biden heeft toch wel een, ja, in die Democratische Partij zo'n bolwerk aan machtige adviseurs opgebouwd, die allemaal dat narratief versterkt van Biden is de enige die van Trump heeft gewonnen en ook weer opnieuw kan winnen. En dat ja, zeker nu, nou ja, met wat waar we nu staan, hè, krijg ik zelf toch wel iets meer sympathie voor de mensen die zeggen, ja, Kamala Harris is misschien ook een beetje klein gehouden de afgelopen 4 jaar in ieder geval, omdat ze bij dat kamp Biden met dan niet alleen de president zelf, maar echt ook met die adviseurs, daar gewoon baat bij hadden. Uh-huh. Om haar niet een heel sterke vicepresident te laten zijn.
En Jan, denk je dan dat stel je voor dat bij de State of the Union al de pleuris was uitgebroken en Biden misschien was gedwongen om af te treden, dan hadden we nog dat hele primary circus gehad.
Ik denk dat de kans dan in ieder geval een stuk kleiner was, dat alle democraten dachten, oké, het moet Harris worden, en dat ze binnen 24 uur eigenlijk allemaal zouden zeggen, we staan achter Harris. Want ja, dan had je nog een hele tijd gehad tot aan de democratische conventie, tot aan het congres, om ook te kijken, nou, of misschien een andere kandidaat, een gouverneur of een andere minister. En ja, omdat uiteindelijk Biden pas 4 maanden later echt in elkaar zakte natuurlijk in dat debat, en toen pas die beweging op gang kwam van Biden, moet die nog een keer de kandidaat zijn. Ja, toen was de tijd zo kort, toen moesten ze eigenlijk wel zich achter Harris verenigen. En dat kan uiteindelijk uitpakken als een hele goede ontwikkeling natuurlijk. Want ja, weinig intern gevecht bij de Democraten, dus dat heeft ook een voordeel. Maar aan de andere kant, Harris moet nu in de campagne de hele tijd alles verdedigen wat Biden ook heeft gedaan. Ze kan natuurlijk niet echt afstand van Biden nemen. Als de Democraten nou een gouverneur zoals een Gretchen Whitmer of een Polis uit Colorado hadden genomen, ja, die had kunnen zeggen, ik zat niet in de regering Biden, ik wil een heel andere kant op. Dan was het voor Trump natuurlijk veel lastiger geweest om tegen de democratische kandidaat te zeggen, ja, je bent gewoon meer van hetzelfde. En alles wat je nu roept dat je wilt gaan doen in de toekomst, waarom heb je dat niet al lang gedaan? Dus het kan goed uitpakken, omdat Harris natuurlijk een vliegende start heeft gehad. Maar dit kan ook wel eens blijken toch, ja, noodlottig te zijn geweest voor de democraten als Trump wint.
Ja.
Hebben de democraten daar een soort van, ja, ze zaten zeg maar klem, want Harris was misschien wel de enige die de partij echt kon verenigen, want zij heeft als vicepresident echt een machtsbasis in principe, ja, over het hele land heen. Terwijl als je gouverneur bent, dan ben je vooral sterk in jouw staat en heb je qua nationaal aanzien, ja, is gewoon veel minder dan een VP. En ja, alleen of Harris dan de sterkste kandidaat uiteindelijk tegenover Trump is, want dan heb je dus al die ballast van toch dat meeregeren.
Ja.
Dat zit je dan weer dwars, zeg maar. Zo zit ze eigenlijk in een soort, ja, catch-22, wat het beste was geweest.
Maar er is eigenlijk bijna altijd in Amerika natuurlijk een zittend vicepresident die dan de kandidaat wil zijn. Nou, die wordt bijna altijd wel de kandidaat,
ja,
maar wint meestal niet. Want nee, ja, na 8 jaar van 1 partij willen mensen wel weer eens een keer iets anders. Dus het, ja, is eigenlijk meestal slimmer om dan niet de zittend vicepresident te nemen, maar echt iemand die een heel nieuw verhaal en een nieuw geluid kan neerzetten.
Ja. Bush senior lukte het, maar dat was ook omdat senior zelf al een soort zo lang meeliep en voor Reagan ook al die, ja, al die republikeinen achter zich probeerde te krijgen, echt zelf presidentskandidaat was geweest. Dus, nou ja, maar uiteindelijk dat presidentschap zelf verliep vrij rampzalig, vooral op de economie, zeg maar. En toen kwam dat nieuwe frisse geluid met Clinton, ja, dat liep heel soepel eigenlijk voor de Democraten. Al, denk ik wel, ja, toen ging het dus om wie de change kandidaat is. En dat is het voordeel voor de Democraten. Trump probeert het wel, maar is natuurlijk geen change-kandidaat. Hij is.
Het is ook heel gek dat Harris nu toch de change-kandidaat is, terwijl probeert zij er zitten.
Ja, dat is het gekke. Ja. Ze proberen het allebei. En van allebei kan je zeggen, ja, het klopt niet.
Nee, ja, dat is ook logisch, want allebei hebben ze in het Witte Huis gezeten. Eén als vicepresident, de ander als president. Dus echte verandering, iets heel nieuws, nou, dat krijgen Amerikanen niet. En dat daardoor, nou, blijft een beetje in balans nu in die peilingen van wie is nou eigenlijk voor de verandering.
En hoe volg jij het nu? Want we hadden natuurlijk eerst die debatten op nationale televisie. Dus dan kan je gewoon een nachtje overslaan en ben je, ja, bij. Nu zie je dat ook Harris, hè, die zit nu bij niet per se altijd bij de mainstream media. Die gaat natuurlijk ook bij speciale podcasts zitten. En ze gaan natuurlijk nu allebei de staten in.
Ja.
Hoe volg jij dit nu?
Ja, ik vind het wel jammer dat er niet gewoon twee grote debatten nog zijn in oktober. Want dat was toch vroeger altijd zo dat je dan in de aanloop naar de verkiezingen een paar keer inderdaad 's nachts kon doorhalen. En dat grote debatten waren. En nu is het, ja, ze hebben allemaal hun rallies in het land. Nou, en Trump rallies, die zijn altijd, ja, heel erg gestoord. Want hij zegt altijd heel veel gekke dingen en doet rare dansjes. Maar ja, dat is ook wel elke keer hetzelfde natuurlijk. Dus ik kijk ook met veel belangstelling van hoe ontwikkelt Harris zich. Want die heeft wel een heel andere aanpak nu in de laatste week gekozen.
Wat dan? Wat
zie je dan? Ze doet veel meer optredens. Want ze heeft een hele periode gehad, zeker na dat debat, dat ze eigenlijk 2 weken lang wel rallies deed en een enkel interview, maar best wel onzichtbaar was.
Ja, was ook kritiek op, hè? Ze staat helemaal geen journalisten te woord.
Er staat weinig journalisten te woord, inderdaad. En dat heeft ze nu omgegooid. Dus gisteren bijvoorbeeld een town hall. Dus een optreden waarbij ze allemaal vragen van kiezers beantwoordt. Nou, allemaal dingen die voor haar, waarvan veel mensen zeiden, ja, daar is ze eigenlijk niet zo heel erg goed in. Ze is er veel meer goed in dat ze echt van tevoren weet wat de vragen zijn en dat dan goed kan voorbereiden. Maar heel spontaan inspelen op situaties is ze minder goed in. Maar dat deed ze toch best aardig. En je ziet dat ze dus in die zin ook wel meer durft. Dat de democraten ook denken, ja, als we haar niet gewoon nu naar buiten rijden en overal voor dat publiek zetten, dan gaan we het niet redden. Want Trump die maakt natuurlijk met al die rallies, met al zijn gekke uitspraken, altijd toch ook wel weer nieuws. En Trump doet ook heel veel interviews voor podcasts of voor kleine media waar je een heel specifieke doelgroep mee bedient.
Ja, en hij heeft natuurlijk Elon Musk.
Dat ook. En dat versterkt weer dat imago van Trump die, ja, deze verkiezingen heb je gewoon gigantisch gat tussen verschillende groepen kiezers. En bijvoorbeeld, Trump komt op heel veel plekken die populair zijn onder jonge mannen. En ja, daar is ook het voordeel van Trump ten opzichte van Harris gewoon het grootst. Terwijl bij, als je dan kijkt, oudere vrouwen, dat is overweldigend weer voor Harris. Dus die verschuivingen in het electoraat zie je heel goed. En ja, wat het argument voor bijvoorbeeld de campagne van Harris is om bijvoorbeeld niet in de New York Times podcast te gaan zitten, is omdat ze gewoon zeggen, ja, daarmee bedienen we onze doelgroep niet goed genoeg. Dus we gaan naar een podcast die heet Call Me Daddy. En dat ja, moet dan, ja, jongeren.
Wat is dat voor podcast? Even voor
ja, een beetje, ik ken het zelf niet zo goed, maar het is volgens mij een hip, moderne podcast, vooral gericht op jonge vrouwen. Want daar denkt de Harris-campagne gewoon, ja, als we daar zitten, worden we en iets minder kritisch ondervraagd, maar vooral bereiken we
je
onze
komt
doelgroep
in hele andere
heel
doelgroep
beter.
Ja, het is heel erg dat ze gericht zijn op de kiezers die eigenlijk toch wel aan hun kant staan, maar te zorgen dat die in ieder geval gaan stemmen. Want we weten nu al dat als het keihard regent en stormt op 5 november, dat waarschijnlijk Harris wint. Want de mensen die altijd wel naar de stembus gaan, daar heeft ze een stevige voorsprong. Ja. Terwijl de kiezers die maar heel vaak toch net niet gaan stemmen of net wel, nou, als die nou massaal komen stemmen, dan wint Trump waarschijnlijk.
Ja, want dat zijn toch twee grote thema's, hè? Immigratie en de economie. Immigratie hoort toch echt bij Trump en die hamert daar ook steeds op. En J.D. Vance is een optredens ook. Die economie, dat is een spannende, want wij hier in Europa zitten echt te kijken. Jee, die Amerikaanse economie, wat is die toch veerkrachtig. Ja. En ze hebben groei en een ontzettend lage werkloosheid. Inflatie is ook wat lager. Maar de Amerikaan zelf heeft dat gevoel helemaal niet dat het zo lekker loopt.
Nee, dat is absurd, hè? Dat we in Europa heel jaloers kijken. Mario Draghi heeft een enorme rapport geschreven over hoe Europa echt met allemaal noodmaatregelen onze concurrentiekracht weer op peil kan krijgen. Want we lopen enorm achter bij Amerika. Ja. En daar zei ook een econoom, nou, we hebben de inflatie weer onder controle. De werkgelegenheid neemt nog meer toe. We hebben de werkloosheid is historisch laag. De beurskoersen zijn nog nooit zo hoog geweest. En iedereen heeft het gevoel dat het slecht gaat met de economie. Hoe kan dit nou? Er zijn natuurlijk wel problemen met bijvoorbeeld de huizenmarkt, net als hier in Nederland. Maar ja, dat is dus heel erg ook de beleving nog van die enorme inflatie die we hebben gehad. Dat mensen denken, ja, die boodschappen zijn fors duurder geworden. En de prijzen gaan niet omlaag. Want ja, zo werkt inflatie natuurlijk ook. En dat blijft in de hoofden van mensen rondspelen. Van dingen zijn veel duurder geworden onder Biden en Harris. En daar heeft ze last van. Maar toch zie je nu dat ze het voor elkaar krijgt om in peilingen ook wat dat betreft een beetje gelijk te komen met Trump. Van wie zou het beste doen voor de economie?
Capitalist Harris,
ja. Inderdaad. Ja.
Nou, hoe doet
dus
ze
wel
dat
een ontwikkeling voor
volgens jou? Want ze buigt dat gat inderdaad. Zeg maar, als je kijkt, Biden-Trump, toen Biden nog in de race was, was dat gat echt 20% punt of zo. Tussen wie het meest vertrouwd werd met de economie in handen. Maar Harris komt echt wel flink in de buurt bij Trump, zeg maar, onder kiezers. van wie je de economie toevertrouwt. Zijn dat dan die plannen die ze heeft voor bijvoorbeeld die $25.000 aan startersubsidie als je een huis wil kopen? Of zit hem dat in het beleid of zit hem dat meer in gewoon de campagne erop
richten? Ja, ik denk de optelsom, heel veel van haar spotjes die gaan heel erg over de middenklasse en over wat zij daarvoor wil opkomen. En ze probeert tegelijkertijd duidelijk te maken. En Donald Trump is alleen maar met zichzelf bezig. En dat klopt natuurlijk ook. En dat zien mensen ook. Dus de beste spotjes zijn altijd dingen zeggen die mensen toch al ook een beetje aanvoelen. En ook dat vertellen dat ze bij McDonald's heeft gewerkt. Ja, tegenwoordig is het gewoon een multimiljonair. Maar goed, ze heeft ooit bij McDonald's gewerkt. Ze heeft wel echt heel erg ingezet op, oké, ik moet dat gat dicht op de economie. Want het idee bij aan Amerikanen verkopen dat Harris het beste is om de immigratie onder controle te krijgen. Ja, dat gaat toch nooit lukken. Nee.
Dus daar kan je dan beter maar niet je energie aan verspillen, bedoel je?
Ja, ze doet ook wel. Ze probeert dat wel wat te beperken door wel naar de grens te gaan en daar ook wat spotjes op uit te zenden. Maar het is duidelijk dat de Democraten denken op de economie laten zien dat wij meer aan de kant van gewone mensen staan dan Trump. Dat is essentieel, want anders kunnen we het niet winnen. En daar hebben ze volop ingezet en dat lijkt inderdaad redelijk te werken.
Ja.
Ja.
En zo'n thema als abortus, is dat nou nog heel dominant, denk je, in de campagne? Of wordt alles weggedrukt toch door immigratie en de economie?
Nou, ik dacht ook wel net natuurlijk over de State of the Union. En stel dat dat mislukt was. Maar stel nou dat abortus niet verboden was in Amerika nu. Dat dat Hoge Rechtshof dat nooit had gedaan. Dan ja, is het eigenlijk moeilijk voor te stellen hoe Harris überhaupt een kans zou maken nu. Want dit is wel een enorme, nou ja, het is natuurlijk voor heel veel vrouwen verschrikkelijk. En er zijn enorme tragedies die plaatsvinden. Maar ook politiek wel een enorme misrekening van Trump. Dat hij toch blijkbaar niet doorhad van door die rechters te benoemen. Waardoor dat federale recht op abortus is afgeschaft. En waardoor in heel veel staten het nu verboden is. Wat dat zou doen met dat heel veel mensen toch het idee hebben van, ja, dit gaat wel zo tegen mijn vrijheid in. Dat de overheid nu bepaalt over wat ik met mijn lichaam kan doen. Dat heel veel energie heeft opgeleverd. Heel veel donaties voor de campagnes van Harris. En natuurlijk vooral heel veel mensen die denken, ja, ik ga wel naar de stembus.
Ja. Want dit gaat. En Trump is niet echt duidelijk erover, toch, Victor? Hij blijft er vaag over.
Nee, in zijn eerste televisie, of zijn enige tv-debat met Harris, gooide hij natuurlijk J.D. Vance onder de bus over abortus, zeg maar. En toen in zijn eigen.
Leg even uit, voor mensen die het niet hebben gezien.
Werd hij aangevallen op het plan over de nationale abortusban en hoe ze daar nou in staan, de 6 weken termijn. En toen zei Trump gewoon, ja, in alle eerlijkheid, ik denk niet dat JD en ik hier het over hebben gehad of zo. Oftewel, mijn vicepresidentskeuze bespreekt naar een van de belangrijkste onderwerpen van deze campagne. Niet goed met mij door en die ratelt maar wat, zeg maar. Nou ja, dan gooi je hem toch wel onder de bus, vind ik zelf. Ja, kijk, abortus is, ik denk dat immigratie en de economie echt de twee meest dominante issues zijn. Maar daaronder of op de voet gevolgd is wel echt abortus en ook een stukje wat democratie met 6 januari. Dat zie je ook in ieder tv-debat, dat die vier thema's by far de meeste spreektijd krijgen. En als je kijkt in een peiling, zeg maar, over abortus, dan komen we weer uit op het gat tussen de genders. Voor 6% van de mannen in Amerika doet het ertoe. Voor een vijfde van alle vrouwen, 21% van de vrouwen, geeft aan dat het topthema zou moeten zijn. Uh-huh. Nou, dat is, als je kijkt naar hoe vrouwen over economie praten, zegt 23% dat het topthema moet zijn. Dus abortus zit daar heel dicht aan de bovenkant. Terwijl het bij mannen dus echt niet zo is. Want daar zegt een derde, economie is het belangrijkst. En dus die 6% abortus. Nou, daartussen zit nog een hele reeks andere onderwerpen. Dus het is echt zo, ja, wie scoort hierop? Ja, dat ligt er net aan wie het.
Ja, en moeten ze wel naar de stembus gaan allemaal.
Ja, maar je ziet Trump er wel mee worstelen. Want in Florida, de staat waar Trump zelf woont en zelf ook gaat stemmen, daar staat dus een referendum over abortus op dezelfde dag als de verkiezingen. En de inzet is daarbij, moet in Florida toch abortus weer toegestaan worden, ook na 6 weken. Want er is nu een verbod op elke abortus na 6 weken. En daarvan heeft Trump eerder gezegd van, nou, misschien dat ik wel voor ga stemmen. Nou, kwam de hele achterban in opstand van, ja, hallo, we zijn de Republikeinen en heel veel christelijke evangelische kiezers waren woest. Nou, toen is Trump dat de volgende dag weer gaan terugdraaien. Nee, ja, ik ga wel tegenstemmen, maar
eigen vrouw zit ook anders in de wedstrijd.
Ja, en zijn eigen vrouw zit anders in de wedstrijd. Ja, en dit weten mensen in New York die Trump langer kennen ook. Het interesseert hem eigenlijk helemaal niet. Wat hem betreft doe je abortus gewoon zoals het was, dat na 24 weken ook nog kan. Alleen, ja, hij is republikein geworden. En toen heeft hij dat thema omarmd. En is hij de achterman gaan bedienen en rechters gaan benoemen. Die uiteindelijk gewoon ja, zo ver gingen dat ze dat recht op abortus federaal hebben afgeschaft.
Ja, je zei na 24 weken. Ik neem aan dat je het bedoelt tot 24
weken. Ja, ja, tot 24 weken. Ja, nee, ja, Trump beweert overigens dat zelfs pasgeboren baby's nog geaborteerd kunnen worden. Maar goed, dat is natuurlijk een heel lelijke, onzinnige leugen.
Ja. Hoe kijk je als politicus hiernaar? Want dat, ja, haal jij er ook dingen uit waarvan je denkt, nou, dat kan ik morgen in de Tweede Kamer wel gebruiken? Of inspireert het je, beangstigend je?
Nou, de Democraten hebben natuurlijk een enorme draai gemaakt door over Trump eerst te zeggen van hij bedreigt de democratie. En daarna hem ook iets meer belachelijk te gaan maken. En niet altijd even serieus te nemen van de zomer. Nou, er zeiden veel mensen dat zouden die in Europa ook meer moeten doen met populisten.
Dat lukt hier nog niet zo goed, geloof ik.
Je nee,
en elke tweet van Wilders heel serieus genomen.
Ja, ik denk ook dat het voor Democraten wat makkelijker is, omdat Trump natuurlijk niet aan de macht is nu. Dus dan, dan kan je al zijn rare opmerkingen over we're eating the cats, they're eating the dogs, the pets of the people that live there. Ja, dan kan je daar ook om lachen. Maar als dat beleid is om dan achter mensen aan te gaan jagen in een stad, omdat ze of een soort honden- en kattenbrigade op te richten, ja, dan is het iets minder om te lachen natuurlijk. En we hebben hier nu in Nederland, waar we als D66 vinden, het omzeilen van het parlement bijvoorbeeld, dat vinden we ook een heel serieus thema. Dus daar kan je dan iets minder makkelijk grappen over maken.
Maar sowieso inderdaad, het debat, het entertainment is aan de ene kant natuurlijk heel leuk. En aan de andere kant denk ik soms ook wel eens, wat willen ze nou eigenlijk met gezondheidszorg? Of wat zijn nou eigenlijk echt de plannen voor een, ook daar toch uiteindelijk een vergrijzende samenleving. Al is het natuurlijk een veel jongere, veerkrachtige samenleving dan die van ons door immigratie.
Ja, nee, je hebt eigenlijk, als je naar beide kandidaten kijkt, geen idee wat er straks gaat gebeuren. Will Harris rolt wel een hoop plannen uit, dus dat is absoluut interessant. Maar bijvoorbeeld, hoe kijkt ze aan tegen handel met Europa straks? De oorlog in Oekraïne, er zijn wel vermoedens dat ze dingen wat anders zou doen dan Biden. Maar eigenlijk weet je het niet echt van tevoren.
In het Midden-Oosten, Victor, dan hebben we natuurlijk ook een dus groot dossier.
Ook niet echt, zeg maar. Je hebt inderdaad wel die vermoedens of zo. Bijvoorbeeld rondom Oekraïne wordt er geschermd met dat Harris misschien wat verder zou willen gaan in het geven van wapens, zeg maar, geavanceerde wapens aan Oekraïne. Maar dat is een beetje hearsay, zeg maar. Dat duikt op in Amerikaanse kranten die mensen rondom de campagne spreken. Maar het staat nergens zwart of wit of zo in een verkiezingsprogramma. Dus dat maakt het wel wat ongrijpbaar. En ook dat verkiezingsprogramma is al lang geschreven, maar dan deze week duikt er weer een plan op van de Harris-campagne om bijvoorbeeld op gezondheidszorg ouderen langer thuis te laten wonen. En dat de staat dan fors zou subsidiëren dat kan. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van je huis. Ik denk een traplift installeren of zo. Dat soort plannen die komen allemaal zo mondjesmaat naar buiten. Trump doet hetzelfde. Die kwam deze week met een plan om je autolening aftrekbaar te maken voor de belastingen, inkomsten. Nou ja, dat is echt zo, daar is geen doorrekening van zoals we in Nederland dat zouden willen, zeg maar, van wat de impact is.
No tax on tips is ook zoiets. Hè? Zei Trump van, ja, ik wil geen belasting meer op fooien. Nou, nogal bewerkelijk en ingewikkeld om dat allemaal uit te gaan voeren. Alle economen zeggen, wat een flauwekul, gaat helemaal niet gebeuren. Maar Harris zei daarna, ja, dat wil ik ook.
Ja.
Dus dit wordt een grote teleurstelling waarschijnlijk voor veel mensen.
Ja, vooral omdat we niet echt weten wat het doet, zeg maar. En ook dus, hoe groot is de kans dat het wordt ingevoerd? Want dat is ergens het voordeel. Als president kan je voor mijn gevoel alles zeggen in een campagne wat je wil. En dan uiteindelijk bot je gewoon op de bittere realiteit dat je met een huis van afgevaardigden en een senaat te maken hebt die allebei zeer politieke organen zijn. Mm-hmm. En waarvan het maar de vraag is, zeker als je naar het huis kijkt, of die wel in handen komt van de president die ook verkozen wordt.
Dat kennen we in Nederland natuurlijk ook. Hè? Dat we iedereen verkiezingsprogramma's, een hele verkiezingscampagne. En dan uiteindelijk wordt de BTW ineens verhoogd naar 21% op bijvoorbeeld krantenboeken, tijdschriften, sport, et cetera. En vroegen wij ook van wie heeft dat nou bedacht? En bleek dat geen van de vier coalitiepartijen dat dan heeft bedacht.
Iedereen zat toen even op de wc toen.
Alsof Richard van Zwol, de formateur, dat eventjes heeft opgeschreven en iedereen weg was. Ja. Sigaretje roken. Nee, ja, dus de black box heb je altijd wel na de verkiezingen. Maar in Amerika is er ook niet echt een fundamenteel debat over hoe nou die grote structurele problemen in de economie. Want ja, ook daar hebben ze met gezondheidszorg, met pensioenen op lange termijn enorme problemen.
Echt grote, hele grote.
Veel grotere begrotingstekorten dan wij hier hebben. Dus ja, dat is toch in feite een soort hete aardappel die geen enkele rol speelt in die hele campagne.
Ja. Nou, eerder stipte Hella wel eens aan in de podcast dat eigenlijk je ziet dat bij beide partijen er wel ontzettend geloof nu is in de overheid en in de maakbaarheid. En van democraten zijn we dat gewend, maar van republikeinen toch veel minder. Maar Trump heeft dat helemaal omgedraaid in nou ja, wat ik zeg, dat je autolening maar van de belasting aftrekbaar moet zijn. Echt geloof in dat ja, de staat kan je leven maken, zeg maar. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet thuis hoort bij de Republikeinen. In ieder geval niet van bijvoorbeeld Bush.
Nee, Ronald Reagan zei ooit nog van de meest angstaanjagende woorden in de Engelse taal zijn: I'm from the government and I'm here to help you. En dat is inderdaad een. Die zou zich 36 keer omdraaien in zijn graf als hij naar alles wat Trump zegt zou luisteren.
Ja. Hoe kijk jij nu naar die komende weken?
Ja, het is een beetje gekke week, omdat er dus niet die debatten inderdaad zijn. Dus de vraag is: gaat het nou heel erg over wat voor gekke dingen ze nou doen, wat afwijkt van het normale? Ik hoop heel erg dat Harris vooral heel hard gaat werken en gaat laten zien dat ze het echt wil verdienen. Dus gewoon meer events doen dan Trump en bij wijze van spreken langs de deuren gaan, maar dan echt in die swing states zijn. Omdat ik natuurlijk hoop dat Harris wint, dat mogen duidelijk zijn. Maar ik ben ook heel benieuwd of Trump, als de peilingen voor hem goed zijn, dan gaat hij waarschijnlijk zo door. Maar als er nou peilingen zijn zoals die van de New York Times die we van de week zagen, waarin die lijkt te gaan verliezen. Nou, dan kan Trump ook gekke dingen gaan doen. Nog even met ze gaan ontslaan of zeggen ik wil toch nog een debat. Ja, dat zou natuurlijk ergens ook wel leuk zijn. Want dan krijgen we tenminste nog even een nieuwe slinger aan de campagne. Ja. Want ja, de October Surprise is altijd de term die langskomt. Welke grote verrassing kan de race gaan draaien? En er zijn nog genoeg dingen te bedenken die ertoe kunnen leiden. Een hele heftige aanval van Israël op Iran. Een regionale oorlog in het Midden-Oosten. Nou, wie weet nog een grote orkaan die nog harder toeslaat dan Milton deze week. Of iets heel anders. En natuurlijk het grote angstbeeld dat de FBI-directeur ineens weer zegt: ik heb e-mails gevonden van een van de kandidaten en die ga ik nog eens even bekijken. Want dat was wat 8 jaar geleden Hillary Clinton de das omdeed.
Ja, en nog dus even ergens lekken naar een krant of iets. Ja.
Ja. Ja, maar het is in ieder geval voor beide partijen wordt het gewoon nog 3,5 week billen knijpen.
Ja, nee, we hadden inderdaad in de afgelopen aflevering hebben we alle peilingen van de swing states onder de loep genomen. Dat zijn elke keer zulke kleine verschillen, gewoon verwaarloosbaar. Nu heb jij toch ook weer iets uitgeprint met heel veel cijfertjes.
Ja, dat is waar ik op baseerde van welke onderwerpen belangrijk zijn. En dus uitgesplitst helemaal. Dat vind ik, zeg maar, aan de ene kant Amerikaanse politiek is helemaal spektakel en dat theater. Maar je kan als je wil, en daar een zekere fascinatie of afwijking voor hebt, kan je ook gewoon ontzettend de diepte ingaan. Dat soort cijfertjes over of mannen of vrouwen, naar hoe die naar abortus kijken, dat is ook een heel inhoudelijk niveau waarop je naar de Amerikaanse politiek kan kijken. Gewoon omdat er heel veel data wordt verzameld. Wat we in Nederland in veel mindere mate en ook ja, beperkter gewoon uitzetten. En dat vind ik zo leuk aan de Amerikaanse politiek daar weer aan. Dat je dat ook wel weer juist die diepte en verdieping op kan zoeken.
Ja. Ja, en die opkomsten, dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Jij stuurde mij de podcast door van de New York Times, van de Daily, waarin ze helemaal kijken naar dat handelsakkoord van NAFTA. Oh ja. En dan pakken ze één bedrijf eruit, Masterlock, van de slotjes, kennen wij ook. Ja, en hoe dat toch in 30 jaar is, is die hele fabriek natuurlijk helemaal weggevaagd. Mensen allemaal zonder banen, ze interviewen dan ook één man. Ik vond het heel echt heel mooi, ontroerend verhaal. En ook eigenlijk heel afgrijzelijk hoe gewoon al die fabrieken gewoon weg zijn. Dat die man in die podcast, die zei, joh, ik geloof helemaal niet meer in die politiek. Ik ga echt niet meer naar de stembus. Dus ja, hoeveel mensen gaan thuis blijven?
Nou ja, vroeger bleven de helft thuis. Maar sinds Trump-tijd komen veel meer mensen stemmen. Ja. Omdat er voor hun gevoel, denk ik, ook meer op het spel staat aan beide kanten. Dus Biden krijgt meer stemmen dan ja, welke president ooit. En de persoon direct daarna was Trump. Dus ik denk dat er bijna 2/3 van de Amerikanen gaat stemmen. Dat is nog steeds een stuk minder dan hier. Maar ja, wat jullie ook laatst in de podcast al hadden besproken. Het is ook nog een stuk moeilijker om naar de stembus te kunnen gaan in Amerika. Want en je moet je registreren. Ja. En er zijn minder stembureaus. En in armere gebieden zijn er nog minder stembureaus. Dan moet je soms uren in de rij staan. Dan moet je door een orkaan heen. Dus ja, dat 2/3 van de Amerikanen wil gaan stemmen, betekent eigenlijk dat er wel heel veel motivatie is. Maar ja, het weer kan doorslaggevend zijn.
Durven jullie een voorspelling te doen? Nou, ik heb hem nog nooit gevraagd in de podcast, nee, maar omdat het natuurlijk onmogelijk is.
Het komt niet helemaal van mezelf. Nou, het wordt vaak beschreven als een coin flip, dus een muntje opgooien. Maar met een muntje opgooien is het geloof ik zo dat er net één kant is die toch net iets vaker valt als je het een miljoen keer achter elkaar doet dan de andere kant. Ik weet niet of het kop of munt is. Dus, en voor mijn gevoel zijn deze verkiezingen net zo. En dan zou ik misschien net iets liever de kant van Harris willen zijn dan die van Trump. Maar dat is zo, dus zo marginaal dat als je deze verkiezingen voor mijn gevoel een miljoen keer zou afspelen, heb je een miljoen keer een ander resultaat ongeveer. Maar dan toch nipt Harris.
Ja,
ik denk dat Trump eigenlijk gaat winnen. En dat is niet omdat ik dat wil natuurlijk. En Harris heeft voordelen, want ze heeft veel meer geld. Ja. Dat ze kan uitgeven en ze zegt natuurlijk minder gekke dingen. Maar je ziet dat Trump vaak instort na een heel groot moment, zoals dat debat laatst. En dat soort grote momenten zijn er niet meer. En dan zie je dat daarna de peilingen langzaamaan toch weer een beetje terugbewegen naar Trump. Gewoon omdat de meeste Amerikanen het echt wel anders willen dan onder Biden. Dus ik denk dat Trump nog een klein beetje kan voordeel gaat krijgen de komende weken. En dat hij het dan heel nipt nog wel eens zou kunnen gaan winnen.
Ja, en denk jij dat we ook in Nederland goed inzicht hebben in de Verenigde Staten? Want we lezen dan toch de New York Times en de meer liberal media, zoals dat dan heet.
Ja, in Nederland
zien wij wel echt wat daar aan de hand is.
Ik zag gisteren dat er in Duitsland een poll was gedaan. Nou, 8% stemde Trump en iets van 78% Harris. Ja, kijk, de meeste Nederlanders kunnen zich er niks bij voorstellen dat mensen die gekke Trump willen. Ook omdat het natuurlijk wel onze veiligheid echt raakt. Iemand die met Poetin 7 keer belt en de NAVO ter discussie stelt. Maar als je wil snappen dat mensen op Trump zouden kunnen gaan stemmen, ga dan naar Valentine, Nebraska, de geboorteplaats van Tim Walz. En in het café zitten en even praten met mensen. Ja, je krijgt toch een heel ander wereldbeeld. En als je daar bent, dan snap je ook wel dat de rest van de wereld en dingen als Europa heel ver weg zijn. En dat mensen toch vooral gewoon op de tv een wereld zien die bedreigend is. En die ze ook liever iets meer op afstand willen houden.
Ik wil jullie heel hartelijk danken. Vooral Jan, dat je hier naartoe wilde komen in onze prachtige podcast studio.
Ja.
In de kelder van Roenharta Media Nederland. Dit was Race naar het Witte Huis. Tot de volgende week.